Zusters, broeders, hier in de zaal en misschien u thuis, goedemorgen. Fijn dat we elkaar mogen ontmoeten en begroeten. Ik zal het kort maken voordat ik weggeknepen word. Je weet maar nooit. Ja, we zijn bij elkaar en we mogen het woord van de Heer openen. En we gaan naar het boekje Richteren, dat heb ik al verschillende keren met u geopend. De geschiedenis van Simson. We zijn gekomen aan hoofdstuk 16, vanaf vers 22 wil ik dat lezen. Simson sterven, stervend overwinnaar. Het is de laatste keer dat we over Simson nadenken. En ik heb hier nog een paar afspraken staan, dus ik denk dat nou, waar zullen we het in de toekomst over gaan hebben. Dan werd ik gisteren gebeld door onze jongste zoon. En hij zei, pa, je hebt een kleindochter. Dus wij hebben een kleindochter gekregen gisteren. En ze, nou dat er een kindje aan zat te komen, daar waren we redelijk van op de hoogte. En tegenwoordig wordt dan ook al rondgebazuind dat het een jongen of een meisje is. Dus dat wisten we ook al. Maar toen kregen we te horen dat ze Hadassah heet. Hadassah, dat is Hebreeuws, Esther, dat is het boekje Esther. En ik dacht, ach, kom je nog een paar keer te spreken, misschien is het wel goed om het boekje Esther dan eens met elkaar door te nemen. Dus hier staat een trotse opa, dat begrijpt u. We hebben zelf twee zonen en we hebben vier kleinzonen. Dus ja, nou is een meisje hartelijk welkom, zal stik verwend worden door opa, dat begrijpt u ook. Ja, maar goed, dat even terzijde. Een stukje blijdschap bij ons in het gezin. Ik wil met u lezen, ja, met Simson gaat het allemaal niet zo goed. Richteren 16 vanaf vers 22. Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien, zoals toen hij geschoren werd. En de Filistijnse stadvorsten verzamelden zich om een groot offer te brengen aan hun god Dagon en om vrolijk te zijn. En zij zeiden, onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. En toen het volk hem zag, prezen zij hun god, want zij zeiden, onze god heeft onze vijand in onze hand gegeven, de man die ons land verwoest heeft en die onze gesneuvelden talrijk heeft gemaakt. En het gebeurde, toen hun hart vrolijk was, dat zij zeiden, roep Simson en laat hem ons vermaken. En zij riepen Simson uit de gevangenis en zij vermaakten en hij vermaakte hen. En zij lieten hem tussen de pilaren staan. Toen zei Simson tegen de jongen die hem bij de hand hield, laat mij gaan en laat mij de pilaren betasten waarop het huis gevestigd is, zodat ik daar tegen kan leunen. Nu was het huis vol mannen en vrouwen, ook waren alle Filistijnse stadvorsten daar, en op het dak waren ongeveer 3000 mannen en vrouwen, die toekeken terwijl Simson hen vermaakte. Toen riep Simson tot de Heere en zei, Heere, Heere, denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God, zodat ik me met één slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn twee ogen. En Simson greep de twee middelste pilaren waarop het huis gevestigd was en waarop dat steunde, de ene met zijn rechterhand en de ander met zijn linkerhand. Vervolgens zei Simson, mogen mijn ziel sterven met de Filistijnen. Hij boog zich met kracht en het huis viel op de stadsvorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders en heel zijn familie, en zij namen hem op, voerden hem mee en begroeven hem tussen Zora en Estaol, in het graf van zijn vader Manoach. En hij had 20 jaar als rechter leiding gegeven aan Israël. Tot zover de geschiedenis van Simson. En terwijl ik dit lees en het net had over Esther, dan dacht ik, ja, aan dat hof bij Esther, daar werd feest gevierd. En toen wilde Ahasveros dat zijn vrouw daar zou komen om het spul te vermaken. En dat heeft zij geweigerd, ook wel een beetje begrijpelijk als je weet waar je voor uitgenodigd wordt. Maar hier zien we ook een feestje en hier haalt men Simson erbij. Beide feesten komen overeen dat er veel drank was, veel alcohol, veel domheid. Weet u wat een Dagonmuts is? Heb je wel eens van een Dagonmuts gehoord? Nee. Maar u kent allemaal de Dagonmuts. Dat is namelijk het hoofddeksel van Sinterklaas. Wij zeggen mijter. Dat is een Dagonmuts. En zoals u nu misschien kunt begrijpen, we hebben ook gelezen van Dagon. Dat is een afgod. Dus Sinterklaas, die is getooid met een muts die aan de afgoden is gewijd. Hij niet alleen, de paus van Rome en al die bisschoppen die hebben daar van die mooie Dagonmutsen, die kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. En als u nou even mij met zo'n Dagonmuts zou zien en ik zou zo gaan staan, dan moet je maar, dan lijkt dat een vissenbek. En dat klopt ook, want Dagon was een visgod. Dus een god die ging over de vissen, maar dat niet alleen. Hij ging ook over de vruchtbaarheid. Dus die Dagon-godsdienst was een vruchtbaarheidsgodsdienst, zoals dat in Canaan veel aanwezig was. En vruchtbaarheidsgodsdiensten, die hebben allerlei rituelen die met vruchtbaarheid samenhangen. Dat hoef ik u niet uit te leggen, dat begrijpt u wel. En dat heeft soms verrijkende consequenties, dat hebben we niet altijd in de gaten. En heel veel mensen weten dat ook niet meer. Maar die vruchtbaarheidsgodsdiensten die hebben soms als ritueel, en ik zeg het maar even, dat vrouwen zich in de tempel moeten begeven om daar door priesters en ook door anderen seksueel gebruikt te worden. En van de vrouwen werd verwacht dat ze tenminste 1 keer per jaar zichzelf beschikbaar stelden in zo'n tempel. Nou, vinden heel veel vrouwen dat natuurlijk niet zo prettig om te doen. Maar ja, het hoort er wel bij en wil je een beetje in aanzien zijn bij de God die je dient, dan moet je je daarvoor geven. Maar ja, je had geen idee als vrouw, laat ik het maar zeggen, wie de man van die avond of die nacht zou zijn. En de vrouwen die gooiden dan een donker kleed over zich heen, om overdag maar niet herkend te worden. Dus als u islamitische vrouwen ziet, dan weet u waar dat vandaan komt. Dat weten zij waarschijnlijk niet meer, maar dat is wel de achtergrond. Kan verkeren, kan gaan met allerlei zaken in de wereld die op den duur wat verdwijnen uit het collectief geheugen. Maar zo is dat wel. En Dagon, die had dus priesters en die priesters droegen zo'n Dagonmuts. En de paus en de bisschoppen, hoe komen ze nou aan zo'n hoofdbedekking? Zeker de eerste 1000 jaar van de kerkgeschiedenis droegen de geestelijken niet of nauwelijks een hoofdbedekking in de ceremoniële, rituele zin van het woord. Dat is pas langzaam aan gegroeid. Feitelijk was er in die vroege kerk helemaal geen onderscheid tussen hogere en lagere in de kerk, tussen ambtsdragers zoals die nu in de kerken zijn en ja, de gewone leden. Vroeger waren we allemaal gelijk in de kerk. En was er ook in de kleding geen zichtbaar onderscheid. Natuurlijk, er waren oudsten en er waren diakenen, er waren evangelisten, er waren leraren, maar er waren zelfs nog geen dominees. En ja, soms kreeg ik dat ook wel naar me toe van, jij bent toch dominee en waar vinden we dat terug in de Bijbel? Vindt u niet terug in de Bijbel? En daarom mag u mij rustig Henk noemen. En dominee, ja, betekent eigenlijk alleen maar zoiets meneer, dus ik ben meneer Henk, oké. En ja, als ambtsdrager voel ik mij wat dat betreft ook niet helemaal happy. Ik moet wel zeggen, ik heb er wel misbruik van gemaakt. Wanneer ik in het ziekenhuis kwam en ik wilde iemand van de gemeente bezoeken en ik zei dat ik dominee was, zeker nog 30 jaar geleden, en ik kwam vanuit Hogeveen nog wel in Meppel. Nou, daar ging het open, de zaal werd vrijgemaakt, dominee wilt een kopje koffie enzovoort. En zo zat ik dan, ja, dat was een beetje misbruik maken. Ik heb dat nu beleden. Mea culpa, maxima culpa. Goed, feitelijk gaat het dragen van een hoofdbedekking voor mannen in tegen het bevel van de Heere God. Dus ik vraag me wel eens af of de paus en al die bisschoppen wel eens hun Bijbel hebben gelezen. Maar Paulus schrijft het in 1 Korinthe 11 vers 7 en 8, zwart op wit. Want een man moet het hoofd niet dekken. Staat gewoon in de Bijbel. Hij is het beeld en de heerlijkheid Gods. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Dus de Bijbel, de apostel, het woord van de Heere God, is klip en klaar als het daarover gaat. Dus ja, zou ook een beetje raar zijn als ik nu ineens hier met een hoofddeksel voor u zou staan. Dat heeft uiteraard te maken met de eredienst, met de uitleg van het woord, met zeg maar de bijeenkomst van de gemeente. Dus als er een winterse kou is, mag u de pet wel opzetten. En als de zon hard brandt, mag u die strooien hoed ook wel opzetten van mij. Maar in de eredienst, de dienst aan God, is dat toch een beetje anders. Dus opmerkelijk dat er voor zo'n dagonmuts ook is gekozen. Voor zo'n mijter, zo'n vissenbek. Dagon, de visgod. En die vissen stonden voor ook vruchtbaarheid. Waarom? Het is duidelijk dat ja, er al veel heidendom de kerk is binnengekomen. Daar kunnen we heel veel voorbeelden van noemen, helaas. Maar Simson werd naar de tempel van Dagon gebracht in Gaza. En daar gaan we vanmorgen een beetje ons meer mee bezighouden. Nog één keer Simson dus, waarvan ik u heb gezegd, die naam betekent hij die op de zon lijkt. Waarin we niet denken aan de zon, die als het een beetje mee zit, 's morgens opgaat en ons lekker verwarmt. Maar het heeft natuurlijk te maken met de zon der gerechtigheid, met Jezus Christus. Hij mag ook lijken, beelddrager zijn van de Heere God, van de Heer Jezus Christus. Hij is ook een voorafschaduwing van Jezus Christus. Zoals we dat ook in voorgaande keren hebben gezien. We hebben het gezien, we waren erbij bij Manoach. Een man uit de stam van Dan. Die samen met zijn vrouw door God bezocht werden. Zij zouden een zoon krijgen. En die zoon zou een Nazireër Gods worden. En een Nazireër is iemand die zijn leven aan God heeft gewijd. Dus het was bedoeld dat Simson een dienstknecht van God onder het volk zou zijn. Het Nazireërschap, dat kon je doen, een belofte, een gelofte kon je doen aan God voor een bepaalde periode, voor een bepaalde zaak. Daar schrijft de Bijbel over. Maar er zijn een paar personen waar het hele leven van gewijd is aan God. door middel van zo'n Nazireerschap. En dan mogen we naast Simson ook denken aan Samuel en aan Johannes de Doper. Volgens mij zijn dat ze die hun leven als Nazireer aan God gewijd hebben. Daarnaast dus ook voor kortere perioden. Ja, we hebben met Simson ondertussen wel wat meegemaakt. We kwamen hem tegen onderweg naar zijn bruid met die leeuw. U kent die geschiedenis vast nog wel, dat gesprek en dat raadseltje wat hij daar opgaf, die weddenschap op dat huwelijksfeest, met als gevolg dat Simson bedrogen door zijn vrouw 30 Filistijnen heeft doodgeslagen. En de kleding heeft hij dus weer uitgereikt aan die andere met wie hij die weddenschap was aangegaan. En ja, we zagen tenslotte hoe een vrouw, opnieuw een vrouw, Simson bedroog. En die vrouw was hem te machtig, was hem te sterk geweest. En hij gaf zijn geheim uiteindelijk prijs, die hardos. Teken van dat Nazireerschap. Ja, dat lange haar, dat was wel wat. Nooit een scheermes op zijn hoofd geweest. En hij zegt nog iets anders. Want ik ben als Nazireer aan God gewijd. Dus dat haar, dat lange haar, nooit een scheermes, is een teken van zijn wijding aan God. En dat is de essentie. Aan God gewijd. Notabene van zijn moeders buik af. En zijn haardracht liet dat zien. Ja, wat is wijding aan God? Je bent toegewijd aan iets of aan iemand. En in dit geval aan de schepper van de hemel en van de aarde. Dat wil zeggen dat die God alles van jou mag vragen. En dat alles van jou aan die God toebehoort. En dat je je leven dus in dienst van die God ook zo vult en vormt, dat je gaat in heiligheid dingen zoekt die God van je vraagt. En daar nu aan het einde van het leven van Simson gekomen zijn en dat overdenken, realiseren we dat er nog wel eens hier en daar wat haperde aan die wijding. Dat was niet altijd zo volkomen en zo getrouw en zo oprecht en zo heilig als het wel zou moeten. We hebben soms, als het gaat om ons geloof en vertrouwen op de Heer Jezus en de Heere God, ook een beetje een wat raar idee. We geloven dat de Heere God ons in Christus heeft gediend. Ons in Christus heeft gekocht en betaald. En dat is waar. Als de Heer Jezus ons niet gediend zou hebben met die volkomen toewijding, dan zou ons samenkomen hier zinloos zijn. Maar dat is maar een deel van het geheel. Dan hebben we de verlossing, dat is waar. Maar dat is te weinig. Vervolgens mogen wij de Heere toegewijd leven. In heiliging. En opmerkelijk dat ook vanmorgen feitelijk al bij de eerste overdenking uit het woord naar voren kwam. We mogen tot geloof in de Heer komen, maar dat is niet het eindpunt, dat is het beginpunt. En dan gaat het verder. Leren, afleren. We zongen vroeger wel eens, en misschien ook nog wel, ik weet dat niet zeker, heel mijn leven wil ik wijden om in de dienst van mijn Heer te strijden. Oh ja, en wat ik ben en wat ik doe is door genade. Kent u dat lied nog? Ja, ik had nog willen denken van, nou, dan gaan we zingen. Maar ja, daar ligt een embargo op. Dus. En als ik ga zingen, dan word ik ook weggedraaid. Hebben wij niet dikwijls, en dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, de lange haren van onze wijding laten afknippen? Het is natuurlijk wel mooi om naar Simson te kijken. Hoe had hij zich dat allemaal kunnen laten gebeuren? En hoe heeft hij zich kunnen laten beetnemen door die vrouwen? Maar hoe dikwijls hebben wij onze haren niet laten afknippen? We hebben allemaal, denk ik wel, die ervaring. Dat je ook in een situatie komt dat het je te heet onder de voeten wordt. We hebben allemaal wel die ervaring, denk ik, dat de verleiding in welke vorm dan ook soms wel erg sterk werd. En dan hebben we ons laten meenemen en de verkeerde weg opgegaan. De verkeerde woorden gebruikt, de verkeerde gedachten, de verkeerde daden. En dan leken wij op Simson in zijn zwakke momenten. Daarna heb je de pijn, het verdriet, berouw. Hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen? Waarom ben ik zo dom geweest? Waarom heb ik het niet gezien? Waarom heb ik me, vult u het allemaal in? En dat heet dus spijt. En dan heb je berouw. En dan doe je belijdenis naar de Heere God of naar mensen toe. Hebt u nooit ergens spijt van gehad? Hebt u nooit ergens berouw van gehad? Als dat bij u is, houd het niet bij u, houd het niet vast, want het beklemt je leven. De waarheid maakt vrij. Beleid, doe, belijdenis, dat maakt vrij. Ja, Simson, die heeft zich dus laten verleiden. En heeft zijn geheim, zijn wijding aan God losgelaten. Hoe gaat het nu uitpakken, nu hij daar de molen mag draaien? We lezen dat zijn haar weer begon aan te groeien. Wat een geweldige mededeling in de Bijbel, hè? Wat is nou de zin van die opmerking? Haar groeit altijd. Moet dat nu eventjes onderstreept worden? Haar van Simson begon weer te groeien. Haar houdt nooit op te groeien. Zelfs wanneer je bent overleden, groeit je haar nog geruime tijd door. De schrijver van het boek Richteren heeft het genoteerd. Maar wat is de zin? En waarom, Henk, moet je ons dat vertellen? Dat het haar van Simson weer begon te groeien? Ga je reclame maken voor een wonder haargroeimiddel? Zodat de kale hoofden hier misschien toch weer wat haar gaan krijgen in de toekomst? Heb je niks beters? Nou, eigenlijk niet, of misschien toch wel. Het gaat er niet om dat het haar weer groeit. Ik stam, denk nogal een paar van u hier ook, uit het Beatle-tijdperk, in de Stones. Ja, en u weet wel, de Beatles die zongen She Loves You, yeah, yeah, yeah. Ga ik ook niet zingen. Dat was wat zij de wereld in droegen. En de Stones die reageerden daarop en die waren wat gefrustreerd. I can get no satisfaction. Nou, dat was het dan. Maar het waren mannen met lange haren, maar ze waren niet sterk. Niet sterker dan de gemiddelde. Dus haargroei en kracht hoort nou niet direct bij elkaar. Dat heeft niets met elkaar te maken. Er zijn kale mannen met veel kracht en er zijn mannen met lang haar met weinig kracht. Het haar van Simson was een teken van die wijding aan God. Een teken van dat naziraat. En toen de schaar in zijn haar ging, werd het teken van zijn wijding aan God losgelaten. Hij had het prijsgegeven. Zijn wijding aan God. Zijn godsgerichtheid. Het vlees, de lust, de wellust, werd sterker dan de godsvrucht. Naar onze wereld vertaald. We leven voor het ABC, auto, boot, caravan, camper. Als dat je leven vult, of andere materiële zaken, dan ben je bezig de wijding aan de Heere God te verliezen. Er is niks verkeerd met de auto, boot, caravan of camper op zich. Maar wanneer het je in beslag gaat nemen, en het gaat je tijd afpakken, tijd die je aan God mag geven, dan zit je op een verkeerd spoor. Op zichzelf genomen, nogmaals, zijn die dingen niet verkeerd, maar als je daardoor je zicht op God verliest, noem ik autoboot caravan, maar ook een kleindochter, als u begrijpt wat ik bedoel, kan je zo vervullen. Er zijn zoveel dingen die jouw hart kunnen veroveren. dat je datgene wat in dat hart moet zijn, kwijtraakt. Daar moeten we voor waken. Dat mag niet gebeuren. Onze wijding aan God. Want als die wijding aan God verdwijnt, en dat gebeurde bij Simson, dan ga je ontdekken, ik heb God verlaten. Nee, je gaat ontdekken, God heeft jou verlaten. Dan krijg je het omgekeerde. En dat was de schrik van Simson. Hij ontdekte ineens, Simson, de Filistijnen over u, dat zijn God hem verlaten had. En ik denk dat er veel krachteloosheid is in gemeenten, in kerken, omdat de wijding verflauwd is. Omdat de wijding aan God, het op God gericht zijn en het in zijn dienst willen leven, op de achtergrond is gekomen. Men is ook in kerken met van alles en nog wat bezig, maar wordt de Heere God nog wel gediend. Wanneer wij als Immanuel, de gemeente heet Immanuel, wij moeten overeenkomstig die naam leven, God met ons. Dan is die wijding daar. Dan is die eenheid er tussen ons en de Heere God. Laat dat niet los, want dan worden we krachteloos. En dan zal de wereld de spot met ons drijven, terwijl de wereld onder de indruk van ons moet komen. En ik heb met u gekeken naar die zang en dan zie je die kerk vol met mensen. En zo zijn de legio filmpjes op het internet te vinden en die bijeenkomsten die waren er altijd. En ik zat, terwijl ik dat net bekeken en beluisterde bij mezelf, te denken, hoe komt het toch dat we met zoveel nog zijn in dit land? En dat toch ons getuigenis maar zo weinig doet. Zou het kunnen zijn dat het meer uiterlijk is dan innerlijk? Dat onze wijding aan de Heere God verflauwd is? Het is natuurlijk mooi om te zingen bij elkaar en prachtige muziek erbij. En dan kunnen we ons ook vertellen, en dat is tot eer van de Heere God. Dat is allemaal prachtig. Maar hoe is het dan als we die bijeenkomst verlaten? Hoe is dan onze wijding? Als die vertrouwelijke omgang is verdwenen, dan moeten we daar wat aan doen. Dan moeten we het haar weer laten groeien, die geestelijke haardos van wijding. Maar het was een beschamende vertoning, want de Filistijnen vieren een feestje. Weet u, theologen die ruzien over de vraag hoe ver dat haar van Simson nou was aangegroeid. Was het nou een beetje kapsel wat ik heb, of was dat de kapsel van de Beatles en de Stones, zoals zij dat hadden? Of dat nou zo interessant is om te weten. Interessant is te weten dat het weer begon aan te groeien. Hij begon weer zich te realiseren dat hij van God weg was en wijdde zich weer opnieuw aan de Heere God. Het kwam weer terug. Na berouw. Maar ja, wat hier nu aan de hand is, is wel verschrikkelijk. De Filistijnen eren Dagon, de god van de vruchtbaarheid, vruchtbaarheidscultus, met die rituelen die we verder maar niet zullen benoemen, allemaal onrein. En zij eren Dagon, want Dagon heeft Simson in onze handen gegeven. Dan is Simson ineens tot oneer van God geworden. Dat is toch ergens een gemeente, tot oneer van God wordt. Als je dat gaat overkomen, oneer van God, de God van Simson, dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de God die hen uit Egypte had geleid onder de bezielende, geïnspireerde leiding van Mozes. U kent die geschiedenis wel. Dat is de God die ook Simson 20 jaar had laten functioneren als een rechter bij dat volk. Wat een oneer aan God wanneer de kerken worden verkocht, wanneer kerken worden afgebroken, speelpaleizen worden of soms in islamitische handen vallen. Oneer aan God. Oneer. Wanneer we de paus, nog een tijdje terug, samen met de grootmoefti van Istanbul richting Mekka zien bidden. Het was prachtig, zo werd het gebracht. Tegenstrijdige religies die toch een beetje samen beginnen op te trekken. Dat zal de mensheid goed doen, vrede brengen. Wat een onzin, dacht ik. De paus, volgens zijn ambt, ik geloof dat niet, maar goed, dat is wat de katholieken leren. De paus is volgens zijn ambt plaatsvervanger van Jezus Christus. Je moet maar lef hebben, maar goed, dat is wat de katholieke kerk denkt. En dan heeft hij een ontmoeting met de grootmoefti van Istanbul en hij bidt richting Mekka. De grootmoefti, islamiet, ontkent dat Jezus de Zoon van God is. Kunt u dat een beetje volgen? Staan die twee mannen naast elkaar? De een zegt, ik ben de plaatsvervanger van Jezus Christus. En de ander zegt, ja, maar Jezus Christus is niet God. Dus die staan er samen te midden richting Mekka. Zo'n kerk, zo'n christendom, heeft geen getuigenis meer in de wereld. Ze kan misschien wel een beetje bestaan. Ze hebben geld zat verzameld en ze kunnen nog een paar van die nieuwe petten kopen, maar de valse kerk is in opkomst en is gebouwd op de ruïnes van valse wijdingen. Met dagelmutsen en de massa, ach, het is wel leuk om te zien. We zien vers 25 dat hun hart vrolijk was. Dat is beschrijving van hun gevoel, van hun cultuur, van toen. Ik moest denken aan 1 Thessalonicenzen 5 vers 3. Dan zitten we midden in de eindtijd. De antichrist grijpt de macht, heeft dat mogelijk al gegrepen. En dan zegt de wereld ook, ze zeggen het is alles vrede en veiligheid. We hebben het eindelijk voor elkaar. Dat hadden ze in Gaza, daar in die Dagon-tempel. Het was prima. En in de eindtijd zal men weer zeggen, het is prima. Maar dan schrijft Paulus wel, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Nou, wat er in Gaza gebeurde, dat was onverwacht. Dat kunt u wel stellen. Simson wordt geroepen om hen te vermaken. Dagon wordt geëerd, God wordt gehoond met de man uit dat volk. En men drijft de spot tussen de pilaren. Ach, u kent de geschiedenis wel. Kan dat allemaal wel kloppen? Kloppen die dingen wel? Kan je wel een heel gebouw laten rusten op twee pilaren die dan ook nog zo dicht bij elkaar staan dat een man die zo uit elkaar kan duwen? En natuurlijk, het waren weer de ongelovigen die zeiden dat kan helemaal niet. Maar de ongelovigen zijn inmiddels de mond gesnoerd. Want we hebben verschillende tempelruïnes gevonden met die voetstukken nog van die pilaren zo dicht bij elkaar die een man uit elkaar kan drukken. Dus het klopt wel. En Simson heeft daar gestaan. En een van die ruïnes die we nu gevonden hebben was misschien wel die tempel. Dat weten we weer niet natuurlijk. Ze hadden een vernuftige constructie. Op twee pilaren. Google het maar na, digitale snelweg, u gaat het wel vinden. Zelfs de plaatjes erbij. Simson, en we komen nog wat mensen tegen, ik weet dat niet zeker, maar het zou me niet verbazen als Delila daar ook ergens een plekje heeft gehad. Ze had van die stadsvorsten elk 1100 zilverstukken gekregen. Dus ja, zij was nu wel eventjes een belangrijk persoon geworden, want het was toch door haar dat. Dus ik denk dat zij daar wel ook wat eer heeft ontvangen ergens in die tempel. Het staat er niet, maar dat vermoed ik. De stadsvorsten waren er wel en een hele hoop mensen meer, want die worden ook zo genoemd, maar ik denk dus ook Delila. En zij vieren hun feestje. Ze hebben het voor elkaar. Eindelijk die lastpost uit ons midden. Dank aan Dagon. En zo zal de wereld ook naar christendom kijken. En de christenen zullen vervolgd worden, want dat zijn de lastposten. Goddeloosheid lijkt voor een tijdje winstgevend. Er zijn goddeloze mensen die alles hebben en nog veel meer dan dat ze ooit hun leven kunnen opmaken. Er zijn machthebbers die vandaag al de spot drijven met christenen. Er zijn machthebbers die zwaaien met hun zwaarden. En broeders en zusters van ons doet lijden. Zij eren vandaag misschien niet meer Dagon, Maar achter Dagon herkennen we de boze. En de boze wordt op allerlei manieren vandaag geëerd. Misschien wel Allah, ik weet het niet. Allahu Akbar, u kent die uitroep wel. Dat is ook zo'n uitroep die ook weer vaak verkeerd vertaald wordt. Allah is de grootste. Dat is wat het betekent. Als Allah de grootste is, wil dat zeggen dat er meer zijn. We zeggen, de islam is een monotheïstische godsdienst, dat is niet waar. Allah is de grootste. Ze hadden er 365 voor elke dag een god en al die goden die werden dan in een bepaalde familie extra geëerd. En de familie van Allah, dat werd de sterkste familie en hun god werd dus de grootste. Dat is ook een probleem met Salman Rushdie, misschien herkent u dit nog, met die duivelsverzen waarin hij schreef over Allah, die ook nog een paar zussen had. Dus dat polytheïsme kwam in zijn boek naar voren. Ja, en dat vonden al die hoge mannen die in zwart gekleed zijn niet zo leuk. En het fatma werd over hem uitgesproken. U kent dat wel, u weet dat denk ik wel. Maar dat is de reden daarachter. Het ontkennen van het polytheïsme. Want dat wil men niet meer, maar feitelijk is dat wel zo. Simson leidt. Hij beseft dat alles wat daar in die tempel van Dagon nu gebeurt, oneer is aan zijn God en het is zijn schuld. Dat is erg. Dat oneer aan God gebracht wordt, het zou mijn schuld zijn. Of uw schuld, moet je toch niet aan denken. Maar ik denk dat we ons allemaal wel eens hebben te schamen. Het haar van Simson groeide weer aan. Nee, er zit geen magie in de haardos op zich. Hij draaide aan de molen en maalde meel in de gevangenis. En het maalde, denk ik, vooral in zijn hoofd. Spijt en berouw, zijn ogen uitgestoken, geestelijk blind geweest. Nu ook fysiek. Opmerkelijk dat de Heer Jezus in Laodicea, tot Laodicea, de gemeente in Openbaring, die laatste fase van de kerkgeschiedenis, schrijft dat Jezus Christus buiten staat. En in de kerk ziet men hem niet meer. En hij adviseert ze ogenzalf te kopen, opdat ze weer kunnen zien. Ogenzalf. Simson had dat potje niet. Maar blijkt dat hij toch bevrijd wordt van die geestelijke blindheid. En hij komt tot inkeer. Hij zoekt God weer op. Hij stort zijn hart uit. En dan lezen we, Heere, Heere, denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God, zodat ik me met één slag op de Filistijnen kan breken voor mijn ogen. En we kennen de afloop. Pilaren worden omvergeduwd. Stadsvorsten komen om. En er zijn meer doden in zijn sterven dan tijdens zijn leven. Simson die op de zon lijkt. Ja, en we wezen een beetje naar de Heer Jezus. We wezen ook een beetje naar onszelf. Dat beeld dat wisselde nog wel eens. Hij lijkt op de zon. En in zijn dood neemt Simson zoveel anderen mee. Wij spreken over Jezus Christus. En we hebben het over de liefde van de Heere God voor zondaren. Maar het is diezelfde Jezus Christus aan wie ook het oordeel is gegeven. En het oordeel zal deze wereld treffen. Zal deze wereld raken. En hoeveel dat er zullen zijn, uiteindelijk die zullen sterven in ongeloof. Die zullen sterven terwijl ze feesten en hun goden dienen. Dat weten we niet. Simson is toch wel een bijzondere man geweest. Simson, ja, hij faalde zo af en toe wel behoorlijk, maar hij staat toch wel in die galerij van geloofshelden in Hebreeën 11. En dat is toch mooi dat je al die namen ziet en dat denk ik, zou nou daar Henkie ook tussen mogen staan? Dan zou u daar tussen mogen staan? Ik weet het niet, ik wil mezelf niet veel omhoog duwen, maar ik wil wel zo graag gewijd zijn aan mijn God, aan mijn heiland. En dat doe ik ook met vallen en met opstaan, zoals we dat allemaal doen. Eigenlijk zouden we nou moeten gaan zingen, maar ja, ook dat mag niet. U geld de zaak, uw roem en eer de zaak waarvoor wij staan. En daarom strijden wij te meer steeds door u voorgegaan. Maar wensen wij de oogst zeer groot, dan moet ons leven in de dood. Simpson. Zie maar op het land naar het tarwe gaan, het sterft. Om daarna op te staan door onze dood wordt de oogst van zielen groot. Zo in deze wereld God gewijd willen zijn, dan zal daar een storm komen. En dan zal daar heftigheid zijn. En voor sommigen, voor velen in de kerkgeschiedenis, die hebben dat ook met de dood moeten bekomen. Maar het bloed van de martelaren werd het zaad van de kerk. Simpson, een geloofsheld. En we zien hem staan. Tussen Gideon, Barak, Simpson, Jefta, David, Samuel, de profeten. Wat is het ons waard om in dat rijtje te staan? Ik hoop en ik bid dat onze haren weer gaan groeien. Ja, dat coronakapsel, dat was niet ideaal natuurlijk, dat weet ik wel, maar daar gaat het ook niet om. Maar dat onze wijding aan de Heere God weer sterker mag worden. En dat wij weer een uitstraling zullen hebben. We hebben misschien de neiging om een beetje moedeloos te worden. Want de macht van de boze en de duisternis lijkt steeds zwaarder te gaan drukken. En dat doet het ook. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar hoe donkerder de wereld is, hoe sterker ook een klein vlammetje dan zichtbaar wordt. Mogen de Heere ons, u hier als Immanuel, maar ieder van ons ook zegenen, krachten en ook moed geven om in zijn dienst te volharden. Amen.